Welkom bij Radio Maria.
Beste vrienden. Beste vrienden, beste luisteraars van Radio Maria. Een mooie dag om een bedevaart te doen. Een mooie dag om hier in Valleu te komen. Op dit heiligdom van de Maagd Agnes. En iemand die hier komt, moet zich eigenlijk verplicht om te erkennen dat hij of zij arm is. Dat hij of zij klein is. Dat hij of zij God
nodig heeft. En daarom is het goed om te beseffen dat wij, als we God nodig hebben, dat we hem dan ook beter zouden leren kennen. En tijdens deze lezing zullen we het hebben over God. Maar zeer speciaal wens ik te spreken over de Heilige Geest. We hebben het vanmorgen gezegd tijdens de Eucharistie, dat de heilige Bernardus ooit zei dat daar waar Maria is, passeert de Heilige Geest. En dus de Heilige Geest is hier werkzaam. Hij werkt hier, niet alleen in de natuur, maar in ons hart. En het is dus van groot belang om die Heilige Geest beter te leren kennen. Velen van ons kennen de Heilige Geest niet. Nochtans, elke keer als wij een kruisteken maken, zeggen wij in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En de Vader, ja, die kennen wij. Wij spreken af en toe tot God de Vader. Het Onze Vader herhalen we vaak. De Zoon kennen we natuurlijk zeer goed. Alles wordt beschreven in het Evangelie, of toch een groot deel. Wij kunnen hem werkelijk kennen, we kunnen dicht bij hem zijn. De Heilige Geest is dan weer degene die wij het minst kennen. De Heilige Geest wordt vaak vergeten, behalve op Pinksteren en misschien enkele dagen daarna. Daarom is het goed om net vandaag, op deze laatste dag van de maand mei, van de Mariamaand, en tevens 3 dagen na het Pinksterfeest, nogmaals te spreken over die Heilige Geest. Wie is de Heilige Geest voor ons? Hoe kunnen we hem beter leren kennen? Hoe kunnen we ermee omgaan? Hoe kunnen we ermee leven? Want we zullen beseffen dat we er nood aan hebben. Dat de Heilige Geest nodig is voor ons leven. Voor degenen die de Bijbel een beetje kennen, die weten dat in het Oude Testament God heel vaak wordt aangeduid door het woord, de naam Yahweh. Yahweh, een Hebreeuws woord voor God. En het woord Yahweh in het Hebreeuws bestaat uit 4 letters. 4 Hebreeuwse letters. En de Hebreeuwse taal geeft veel betekenis aan letters en ook aan cijfers. Het is een taal die echt betekenisvol is. Achter alles is een betekenis. En de 4 letters van het woord Yahweh is in het Hebreeuws, ik ga het kort even zeggen, Jod, de eerste letter, dan de He, dat is de Nederlandse H, dan een Vav, dat is een V, zou je bijna kunnen zeggen, een B, en dan weer een H, de He in het Hebreeuws. Jod, He, Vav, He. Dat geeft Yahweh. En de letter die symbool staat voor de geest is net de He. De letter H, He, staat symbool voor de Heilige Geest. Sommigen zeggen daarom, de Heilige Geest komt 2 keer voor in God. En toch is het net degene, de persoon, die het meest vergeten wordt. En het zou eigenlijk niet mogen zijn. De Heilige Geest Maak deel uit van God. Is God. Zoals Jezus ooit in het evangelie zei, wie mij ziet, ziet de Vader. Zo kunnen wij hetzelfde zeggen. Wie Jezus ziet, ziet de Heilige Geest. Wie de Heilige Geest ziet, ziet de Vader. Wie de Vader ziet, ziet de Zoon. Wie de Zoon ziet, enzovoort. Eén God, drie personen. En de Heilige Geest is volwaardig in die heilige drie-eenheid. En zo komt de Heilige Geest reeds heel vroeg in de Bijbel voor. Vanaf het tweede vers. In boek Genesis, hoofdstuk 1, vers 2, staat er: de aarde was woest en leeg. Duisternis lag over de diepte en de geest van God zweefde over de wateren. De geest van God zweeft over de wateren. Geest van God is dus iemand die in de eerste plaats zweeft. Niet het zweven zoals wij misschien symbolisch zouden kunnen zeggen voor iemand die een beetje met zijn hoofd enkel in de lucht leeft. Nee, zweven om het te bedekken, om het te beschermen, om het te bewaken. Als de geest van God over het water zweeft, wel, dan is dat om uit het water iets te laten komen, te laten groeien. En zo zullen we de Heilige Geest moeten leren kennen als degene die het leven geeft. En dat is heel belangrijk voor ons om te beseffen. Het is de Heilige Geest die leven geeft. En dat leven zal Hij beschermen, zal Hij bewaren. In het boek Deuteronomium lezen we het volgende over God. Er staat: God heeft ervoor gezorgd en heeft het volk van Israël verzorgd en bewaakt. Het behoedt als de appel van zijn oog. Als een arend die waakt over haar jongen en boven hen heen en weer vliegt. Haar vleugels uitspreidt en hen opneemt en draagt op haar wieken. Nu wordt God, de geest van God, vergeleken met een soort van arend die wederom zweeft, zoals over de wateren in het begin. De Heilige Geest, als we hem hebben ontvangen doorheen ons doopsel en daarna bevestigd doorheen ons vormsel, blijft bij ons als een soort van, we zouden kunnen zeggen, een couverture, een deken, iets dat over ons wordt gelegd. Een bescherming. Dat is de Heilige Geest. De Heilige Geest geeft het leven en bewaakt het leven, bewaart ons voor het leven. De gever van het leven, dat is de Heilige Geest. En we keren eventjes terug naar het boek Genesis. En wel naar de vijfde dag van de schepping. De vijfde dag van de schepping. Jullie weten allemaal wat er dan geschapen wordt. Voor het eerst zal er leven verschijnen. We lezen in het hoofdstuk, het eerste hoofdstuk, vers 20. God zei: het water moet wemelen van dieren en boven het land moeten de vogels vliegen langs het hemelgewelf. Toen schiep God de grote zeemonsters en al de krioelende dieren waar het water van wemelt, soort na soort. En al de gevleugelde dieren, soort na soort. God zegende ze. Hij zag dat het goed was en hij sprak: wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk het water van de zee en laat de vogels talrijk worden op het land. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de vijfde dag. Voor het eerst ontstaat er leven. En dat op de vijfde dag vanuit het water. Het water waarover de geest van God heeft gezweefd, vanuit dat water wordt het leven gehaald. Het is mooi dat ook de wetenschap ontdekt heeft dat het leven is ontstaan uit het water. Zoals we wel weten, het scheppingsverhaal, zoals beschreven in de Bijbel, is natuurlijk geen wetenschappelijk verslag, maar is wel degelijk de betekenis die God geeft aan zijn schepping gegeven aan ons. Maar zelfs het wetenschappelijke kan men er soms in ontdekken. Namelijk dat het uit het water is dat het leven is ontstaan. En het is dat water waar de geest over heeft gezweefd. Symbolisch uitgedrukt in het boek Genesis als het water dat het leven meegeeft. En dus, jawel, de Heilige Geest is wel degelijk de gever van het leven, elk leven. In het begin de dieren, maar daarna natuurlijk ook de mens. En daarvoor gaan we eventjes verder lezen in het tweede hoofdstuk, vers 7. Toen boetseerde de Heer God de mens uit stof dat hij van de aarde nam en hij blies hem de levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen. God neemt aarde, boetseert de mens, maar het is nog geen levend wezen. Het levende wezen verschijnt pas wanneer God de levensadem in de neus zal geven. De levensadem moet ons weer doen denken aan de Heilige Geest. De Geest die over de wateren zweeft, die de wateren zal beschermen, bewaken en er het leven in geven. Diezelfde Geest zal worden gegeven aan de mens die God heeft geboetseerd, de levensadem. De heilige paus Johannes Paulus II heeft zo een verband gemaakt, ooit, tussen de adem, de levensadem, en het woord. Want wanneer wij woorden uitspreken, dan blazen wij, ongewild misschien, maar ondertussen komt er adem door onze mond of door onze neus. Adem en woord zijn eigenlijk één. En zo zei Johannes Paulus II, de geest van God is één met het woord van God. En het woord van God, wij weten het, dat is de Zoon. De Zoon die ons gered heeft om ons terug het leven te geven dat ons bij het begin van de schepping gegeven werd. We lezen even in een psalm. In psalm 104 lezen we de volgende verzen. God, als u uw gelaat verbergt, vergaan zij van schrik. Ontneemt u hun de adem, dan snakken ze naar lucht en keren tot stof terug. Maar geeft u uw adem, dan worden zij herschapen. U maakt de aarde weer helemaal nieuw. In die psalm komt die levensadem terug naar voren. En wanneer God de adem ontneemt, dan wordt de mens terug tot stof. Zoals het gezegd werd in het boek Genesis. God heeft de mens geboetseerd, maar het was nog geen levend wezen. Het is door de levensadem dat het een levend wezen wordt. Wel, als de adem ontnomen wordt, als die levensadem, die geest van God, ons ontnomen wordt, wel, dan worden wij terug tot stof. En dit is voor ons allemaal een gegeven. Wij zijn allemaal op eenzelfde manier geschapen, geboetseerd door God, gewild door God. Maar door de afstand die wij soms willen nemen met God, om het allemaal beter te weten, om het allemaal zelf te doen, door de zonde, wel, is die levensadem in ons weggegaan. Omdat wij daarvoor hebben gekozen. En dat is het drama, zeg maar, van de mensheid. Dat de mens in de eerste mensen al, zoals beschreven in Genesis Adam en Eva, dat de mens geweigerd heeft om God altijd die plaats te geven die hij verdient, om God te laten ademen over ons, om God met zijn Heilige Geest over ons te laten komen zoals hij zweefde over de wateren. Nee, wij hebben ons als mens en als mensheid van God afgekeerd, ons omgedraaid, onze rug gekeerd. En nu wordt het tijd dat wij ons terugrichten met ons hart naar de Heer. Ja, laten wij altijd ons hart terugrichten tot de Heer. En het is pas dan dat die goddelijke adem, die geest van God, terug over ons komt om ons te blijven beschermen en bewaken. Maar daarover zo dadelijk iets meer. Nu weten we dus, als we spreken over de Heilige Geest, dat de Heilige Geest de gever is van het leven. Dat de Heilige Geest verenigd is natuurlijk met het woord van God. En nu moeten we even kijken naar de missie die het woord van God heeft gekregen. Wat is die missie? Wat is Jezus eigenlijk komen doen op aarde? Velen zullen zeggen, Jezus is ons komen redden. Dat is het punt dat men meestal onthoudt. En dat klopt. Jezus is ons komen redden. Van wat? Van die zonde. Van het wegkeren van God. Jezus heeft ervoor gezorgd dat wij ons terug kunnen keren naar God. Dat is onze redder. Maar natuurlijk heeft Jezus nog een paar zaken gedaan. Drievoudig. Het eerste is ons redden van de zonde. Het tweede, in de missie van Jezus, is het openbaren van God als vader. God is een vader die met ons omgaat. En zo kunnen we heel vlug terug de link maken, het verband met die Heilige Geest die ons bewaakt, die ons beschermt. Een goede vader is iemand die zijn kinderen altijd beschermt, aanmoedigt, bewaakt. Het tweede van de missie van Jezus op aarde was de openbaring van God als vader van ieder van ons, zijn kinderen. En het derde, de derde missie van Jezus, wel, dat is de stichting van de kerk. De stichting van de kerk als nieuw volk van God. Er was reeds een volk voor de komst van Jezus, het uitverkoren volk, het volk van Israël, waarvan de heilige Paulus zegt dat zij uitverkoren blijven tot op het einde der tijden. Het is niet voor niets dat de katholieke kerk, wanneer zij spreekt met andere godsdiensten en ook met andere christelijke kerken of gemeenschappen, dat zij het jodendom beschouwt niet als een christelijke kerk, maar wel als deel van de ecumene, niet als deel van de interreligieuze dialoog. Dat is heel belangrijk. Waarom? Wel omdat de heilige Paulus in zijn brief aan de Romeinen zegt dat het volk van God, Israël, uitverkoren is en dat blijft tot aan het einde der tijden, maar in die tussentijd dat zij Jezus niet erkennen als de Messias, wordt het volk van God, Israël, aan de kant gezet om ooit terug te komen. U ziet hier onmiddellijk de eenheid die wij hebben met de Joodse familie. En dat is, wij verwachten beiden de komst van de Heer Jezus. Zij kennen hem niet, wij kennen hem wel, maar we wachten op hem. Daarom zullen we dan ook op het einde straks kunnen zeggen, kom Heer Jezus, want dat is hetgeen dat de Geest ons doet roepen elke dag opnieuw. Maar dus, dit geheel terzijde. De Geest van God geeft ons leven. De Geest van God geeft leven aan die kerk. We hadden het over die drie missies van Jezus. Hij is ons komen redden. Hij heeft ons dus gered van de zonde. Hij heeft God geopenbaard als vader. En als derde, hij heeft de kerk gesticht. De kerk als nieuw volk van God, waar wij bij horen. Waar wij deel van zijn. Bij het doopsel hebben wij allemaal het geschenk gekregen om deel te hebben aan de kerk. Wij zijn leden van de kerk. Heel belangrijk dat we dat beseffen. We zijn dus broeders en zusters van elkaar. Omdat wij, gedoopt in diezelfde geest, allemaal als één volk naar God gekeerd gaan. Als we het hebben over de Heilige Geest, als de gever van het leven, dan moeten we ook even terugdenken aan Jezus, die tot Nicodemus spreekt van een wedergeboorte. Het leven wordt ons gegeven door God, dat weten wij. Maar wij worden ook op een bepaald moment geboren. En Jezus zal het zelfs hebben over een wedergeboorte. Ook hier moeten we direct terugdenken aan die gever van het leven, de Heilige Geest. En wij weten, Nicodemus kon het moeilijker weten, maar wij weten, dankzij de traditie en de kennis die ons werd overgeleverd, dat Jezus het heeft, wanneer hij spreekt over de wedergeboorte, dat hij het heeft over die gave van de Heilige Geest in het doopsel. De wedergeboorte. We zeiden het. In het begin was ons het leven gegeven, die levensadem van God. En dan heeft de mens zich afgekeerd van God. Die levensadem is verdwenen. Wij zijn terug tot stof gekeerd. Maar dat stof ontvangt terug leven, opnieuw, dankzij de gave van de Heilige Geest, opnieuw. En dat is de verlossing en dat is het feest van Pasen dat we hebben gevierd, namelijk die verrijzenis, die opstanding, terug het geschenk te hebben ontvangen van het leven. En dus moeten we het even eertjes hebben over de geboorte en over de wedergeboorte. Elke geboorte heeft als bron de geest. Ook een geboorte uit het lichaam. Altijd, de Heilige Geest is ermee verbonden. Maar degenen die dan, na de geboorte, gedoopt worden, die worden wedergeboren. Die worden onmiddellijk gered van hetgeen we noemen de erfzonde. Die wordt gered van de zonde. En het is op dat moment dat wij pas echt leven. Wil dat nu zeggen als wij op straat wandelen en wij zien mensen die niet gedoopt zijn, dat wij hen moeten beschouwen als doden? Nee, zeker niet. Want het is net de hoop die wij koesteren, dat ook die mens God ontmoet, het is die hoop dat leven geeft. In de volksmond zeggen we, hoop doet leven. Wel, dat is ook letterlijk zo, in het geloof. De hoop die wij hebben dat iedere mens gered wordt, zoals Jezus het zelf uitdrukt, dat iedere mens gered wordt, dat is zijn wil. Wel, die hoop die wij hebben met Jezus, wel, die helpt ons om te bewaren in onze gedachten dat elke mens gered kan worden. En zo moeten we iedereen, gedoopt of niet gedoopt, zeker beschouwen als broeder en zuster in hetzelfde leven gegeven door God. Als we even terugdenken aan een geboorte, wel, dan moeten we direct ook denken aan een moeder. De moeder draagt het kind in de schoot. Een schoot, maar dat er ook aanwezigheid is van het water. Een kind komt ook naar het leven doorheen het water. En wanneer het water breekt, wel, dan ontstaat het leven, komt de geboorte. En dan zijn wij hier op aarde welgekomen, gewild door God. Een moeder heeft een zeer speciale plaats in het leven van een kind. En natuurlijk hier in Banneu moeten we daarom ook kijken naar de moeder Gods. De moeder Gods is een echte moeder. En zoals we zeiden, daar waar Maria is, is de Heilige Geest. Wel nu, Maria als moeder toont ons de Heilige Geest. De Heilige Geest die over de wateren zweefde. We zien dat er een verband is met al die woorden van leven. Dat er een verband is tussen Heilige Geest, tussen het woord, tussen levensadem enzovoort. En nu ook met de figuur van een moeder. Aan de vrouwen hier, zeer speciaal degene die moeder zijn, velen misschien ook zelfs grootmoeder. Het is aan jullie de taak om aan uw kinderen, uw kleinkinderen, aan degene rondom u, de Heilige Geest te doen ontdekken. Dat wil niet zeggen dat je misschien elke dag op een expliciete wijze kinderen of kleinkinderen moet vervelen, zoals ze soms zouden zeggen, of denken. Nee, maar dat wil wel zeggen dat jij met uw geloof tot bij uw kinderen of kleinkinderen moet komen en hen de liefde aanleren van God die hen de Heilige Geest doet ontdekken. Hoe kunnen ze dat doen? Wel, eigenlijk heel gemakkelijk. In de Heilige Schrift staat er geschreven over Mozes dat hij op een bepaald moment vervuld was van de glorie van God. Hij had God aanschouwd. En dat zag men op het aangezicht van Mozes. Men kon Mozes op een bepaald moment niet meer aankijken, omdat het te veel was. Te glorieus, te groots, te veel Heilige Geest, zeg maar. Maar nooit te veel. En wel voor u, zeer speciaal als moeder, als grootmoeder, is het gevraagd om die Heilige Geest te doen geven, te doen blinken op uw gezicht en door te geven aan uw kinderen of kleinkinderen. Een moeder, een grootmoeder, heeft altijd een speciale roeping. Wees uzelf van uw roeping bewust. En als u het zelf niet meer weet, hoe moet ik het doen? Bijvoorbeeld als de kinderen weigeren om het geloof aan te nemen dat u zo graag zou willen doorgeven. Geen zorgen. Kijk naar Maria, de hemelse moeder. En zij zal u aantonen dat het net in die hoop ligt waarover we spraken, dat u de kracht vindt om verder te getuigen. Maria toont ons dat de hoop ons terug leven geeft en levensvreugde. De Heilige Geest, wat hebben we ontdekt? Heilige Geest is gever van het leven. De Heilige Geest is bron van het leven. Ook het leven dat uit het water komt, in de natuur en voor de mens. De Heilige Geest is die levensadem aan ons gegeven vanaf het begin. En dan ga ik nog twee symbolen nemen die belangrijk zijn in de Heilige Schrift en waarover vaak spraken. Denken we maar aan het doopsel van Jezus. Bij het doopsel van Jezus werd ons iets gezegd over de Heilige Geest. Namelijk dat Jezus vervuld werd van de Heilige Geest omdat er een duif op hem neerkwam. In het Lucas-evangelie lezen we het volgende. Het gehele volk liet zich dopen. En zo ook Jezus. Tijdens zijn gebed opende zich de hemel en daalde de Heilige Geest in lijfelijke gedaante als een duif op hem neer. Deze keer is de Heilige Geest een duif. We moeten misschien even terugdenken aan die arend die we hebben ontdekt in het Oude Testament. Of terugkeren naar die adem die over de wateren heen zweefde, zoals een duif, zoals een arend. De Heilige Geest komt over Jezus om hem te beschermen en te bewaren, zoals hij ook over u is gekomen. En er is nog een symbool. Namelijk in het Marcus-evangelie lezen we het verhaal van de gedaanteverandering. En daar wordt de Heilige Geest symbolisch uitgedrukt door een wolk. Er staat geschreven: Zes dagen later nam Jezus Petrus en Jacobus en Johannes met zich mee op een hoge berg. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante en zijn kleren werden schitterend wit, zoals geen bleker op aarde ze maken kan. Elia verscheen hun samen met Mozes in gesprek met Jezus. Petrus zei daarop tegen Jezus: Rabbi, het is maar goed dat wij hier zijn. Laten wij 3 hutten bouwen. Voor u 1, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Want hij wist niet wat hij moest zeggen. Zo vol ontzag waren ze. Er kwam een wolk die hen overdekte. En er klonk een stem uit de wolk: Dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. Toen ze rondkeken, zagen ze ineens niemand meer. Alleen Jezus was bij hen. Deze keer is het een wolk. Een wolk die overdekt, overschaduwt, zoals de geest van God over het water ging. Dat is allemaal dezelfde woordenschat. En deze keer is het in een wolk die hen overschaduwt, die de mensen, in dit geval die 3 apostelen, beschermt, bewaakt. En het is wederom de Heilige Geest die ons Jezus doet kennen, die ervoor zorgt dat wij luisteren naar het woord van God. En als wij luisteren naar het woord van God, zullen we zelf de Heilige Geest ook herkennen. En zo is de cirkel altijd rond bij God. Wie de Zoon ziet, ziet de Vader. Wie de Vader ziet, ziet de Zoon. Wie de Zoon ziet, ziet de Geest. Wie de Geest ziet, ziet de Zoon, ziet de Vader. Altijd. Of het nu het symbool is van een duif of van een wolk, het is altijd een beschermend symbool, een bescherming die aan ieder van ons wordt gegeven, want het is de bron van het leven. En tot slot wil ik even stilstaan bij het sterven van Christus op het kruis. Waarom? Wel, we hebben reeds gezegd dat Jezus gekomen is voor 3 taken. Het openbaren van de Vader, de mensheid redden van de zonde en het stichten van de kerk. En wanneer men de vraag stelt wanneer is de kerk gesticht, zullen sommigen antwoorden dat was op Pinksteren. Wanneer de geest kwam over de apostelen, die daar zichzelf op hadden voorbereid, en het is op dat moment dat ze uitgaan en dat de kerk is ontstaan. Dat klopt eigenlijk wel, als men het heeft over de zichtbare kerk. Maar de echte stichting van de kerk is eigenlijk op het kruis. En wel degelijk op het moment dat, een verbonden moment, zeg maar, waar Jezus aan de apostel Johannes zal zeggen: zie daar uw moeder, en aan Maria: zie daar uw zoon. En dat in verbondenheid met het laatste woord van Jezus op het kruis. En dat is in het Johannes-evangelie beschreven als volgt. Toen Jezus van de wijn gedronken had, zei hij: het is volbracht. Daarop boog hij het hoofd en gaf hij de geest. Zie daar de stichting van de kerk. Het geven van de Heilige Geest. En het is niet voor niets dat de evangelist zegt dat Jezus eerst het hoofd buigt om dan de geest te geven. Als men misschien al eens een mens heeft bijgestaan die gestorven is, dan gebeurt het dat men eigenlijk ziet dat men eerst de levensadem uitblaast en dan het hoofd laat zakken. Zo gebeurt het normaal bij een mens die op een natuurlijke wijze sterft. De levensadem wordt uitgeblazen en het hoofd zakt. Johannes zegt het omgekeerde. En dat is hetgeen dat Jezus speciaal maakt. Jezus zal eerst het hoofd buigen en dan pas zijn levensadem geven. En die levensadem, we hebben ze reeds ontdekt in de Heilige Schrift, is die levensadem van God, is die geest van God die over ons waakt, die over ons komt, zoals die over de wateren zweefde, zoals die over ons zweeft. En dat is het begin van het doopsel. En dan zien we natuurlijk ook nog die lans die het hart van Jezus zal doorprikken. En er komt water en bloed uit. Wederom het water waar de Heilige Geest is overgegaan. Het mysterie van het geloof. Het is zo mooi. En het is zo groot. Als we maar een beetje meer besef zouden hebben van die grootsheid die God ons allen cadeau heeft gedaan. De grootsheid van het leven. De grootsheid van het geloof. En dus de Heilige Geest wordt ons gegeven, ook vandaag nog, doorheen de kerk. Doorheen de kerk, waar die Heilige Geest nog altijd zweeft, alsof het over water is dat hij zweeft, zoals bij het begin van de schepping. En daar mogen we, broeders en zusters, allemaal overtuigd van zijn. Iedereen moet ervan overtuigd zijn dat de Heilige Geest nog altijd werkt in zijn kerk, nog altijd werkt in de harten van zijn gelovigen, nog altijd werkt in onze harten, in de harten van de gedoopten. En tot slot, nadat we hebben gezien wie de Heilige Geest is, nadat we hebben gesproken over de werking van de Heilige Geest, over zijn beschermende rol, zijn bewakende rol, zijn levengevende rol, moeten we kijken naar Maria. Doorheen de figuur van Maria, zoals we het reeds zeiden tijdens de Eucharistie, wel doorheen de figuur van Maria ontdekken wij wie de Heilige Geest is. Maria, zoals een moeder, een echte moeder, wel, geeft ons, en dat ziet zij natuurlijk als haar eigen missie, die gave van de Geest. Maria was vervuld van de Geest. De Heilige Geest zal over u komen. Weer diezelfde woorden, schat. Zal over u komen om u te beschermen, te bewaken, om het leven te geven, het leven van de Zoon van God. Wel, diezelfde moeder, die hemelse moeder, zij geeft ons elke dag het leven. Een moeder geeft niet één keer het leven. Een moeder heeft als taak om elke dag het kind te voeden, aan te moedigen. Zeker in samenwerking met de vader, maar voor een moeder zeer speciaal. En zo waakt Maria over een ieder van ons hier. Zij gaat met ons mee, zij voedt ons, zij geeft ons leven, zij toont ons de werking van de Heilige Geest. En daarom zou ik heel graag, tot slot van deze lezing, tot slot van deze lezing over de Geest, de Heilige Geest, eigenlijk ons allen willen richten tot de Heilige Maagd Maria. Want het is Maria die ons, zoals gezegd, leert de Heilige Geest kennen. Zij toont ons aan waaruit wij nu moeten leven. Tijdens de Eucharistie is er op het einde van het Eucharistische gebed de priester die zegt, door hem, met hem en in hem. En daar gaat het natuurlijk over Jezus Christus. Wel nu, de Heilige Geest leert ons te leven met Christus, door Christus, in Christus. En Maria leert ons eigenlijk te leven met de Heilige Geest, in de Heilige Geest, door de Heilige Geest. En Maria, wat is daar dan wel speciaal aan? Wel, dat is iemand zoals u en ik, behalve in de zonde. Maar zij is volledig geschapen. En het is zij die ons nu ook zal duidelijk maken dat de Heilige Geest ook in ons hart werkzaam kan zijn. En daarom voor degenen die nog hun bedevaartboekje bij zich hebben, zou ik durven zeggen, neem het even op pagina 8. Er staat een gebed van toewijding van Radio Maria aan de Heilige Maagd Maria. En ik zou daarbij willen vragen, want we gaan het samen bidden, ik zou daarbij willen vragen dat wij ook heel aandachtig zijn voor de Heilige Geest. Het is te zeggen dat Maria ons allen de Heilige Geest geeft om ons te vervullen, om ons te bedekken, te beschermen, te bewaken. Dat Maria ons aantoont dat de Heilige Geest werkzaam is in ons leven, in de kerk en ook bij Radio Maria. Want het is die geest die wij wensen voor een ieder van jullie. En daarom zou ik willen vragen dat we samen bidden. Het gebed van toewijding aan de Heilige Maagd Maria van Radio Maria. Voor degenen die kunnen misschien recht staan. Ikzelf zal even blijven zitten om mij te kunnen bedienen van de micro's. Maar we bidden met heel ons hart. Verheug u, Heilige Maagd Maria, omdat de blijde boodschap tot alle hoeken van de aarde met vreugde werd gegeven door de goddelijke genade. Het woord van God, dat mens is geworden in uw schoot, brengt vreugde en vrede in de harten van de mensen. Vanuit uw moederlijk hart is er een grote gave van liefde gegeven aan de kerk, Radio Maria, als nederig instrument ten dienste van de wijngaard van de Heer, wil Radio Maria, die zich verenigt met alle volkeren en naties, zich aan u toewijden en wij verklaren u koningin over onze harten. Geloof en liefde, hoop en vrede, dat is de boodschap die wij uw kinderen met nederigheid willen brengen bij onze broeders en zusters. Sla uw mantel, Heilige Maagd Maria, over al degenen die lijden in de wereld. Mogen de armen, de zieken, de eenzamen en ook alle zondaars die zoeken naar de waarheid hulp vinden bij u. Breng bij ons een tijd van genade, de tijd van de overwinning van uw onbevlekt hart. Mogen wij de genade ontvangen u te dienen door de gave van ons leven, zodat een ware menselijkheid doordrenkt van Gods liefde op aarde mag verschijnen. Koningin van de vrede, bid voor ons. Moeder van de kerk, bid voor ons. Amen.